De dienst rofhanden in uw liefde aanbevolen en we gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan het vierde en vijfde vers. 86, vier ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen en vers 5, al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. 86, 4 en 5. Door Gods genade begint Paulus bij het begin. Twee gedachten. In de eerste plaats de afzender, in de tweede plaats de groet. Door Gods genade begint Paulus bij het begin, de afzender, de groet. Dus allereerst de afzender. Gemeente jongens en meisjes, jullie herkennen het wel. Het gebeurt niet zo vaak, meestal weet je het wel. Maar als ik bij ons op de mat bij de deur een rouwbrief zie liggen en ik weet nergens van, dan pak je hem snel, je doet hem open en je zoekt gelijk met je ogen de naam. Wie is er overleden? En dat doe je ook met een brief waar een afzender op de achterkant staat. Je vinger er doorheen open en gauw, van wie is die? Nou, dat hoef je bij de brief van Paulus niet te doen en ook bij de andere klassieke brieven niet. Want Paulus schrijft precies volgens de regels die iedere Griek volgde. En de Grieken begonnen gelijk met als eerste, wij leren dat is niet netjes, een zin met ik beginnen, maar zij begonnen de brief gelijk met hun naam, Paulus. En dan aan Klaas, Piet aan Klaas, en dan volgt de groet. Dus de lezer kan gelijk zien van wie de brief afkomstig is. En na de naam, in sommige gevallen, als het een brief van de proconsul was, dan werd gelijk na zijn naam proconsul daar en daar in de naam van de keizer of wat dan ook ingevuld. Als u kijkt naar de brieven die de vrouwengesprekskring nu behandeld heeft, van de Thessalonicenzen, dat zijn de eerste brieven van Paulus, daar lees je dat niet. Dan heb je gelijk Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En ook in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Maar in de latere brieven voegt Paulus gelijk aan een verdere omschrijving als een apostel of een doulos, een slaaf, een dienstknecht van Jezus Christus. Straks wordt wel duidelijk waarom. Paulus duidt zichzelf, en het is goed om dat ook een keer hardop te zeggen, zichzelf altijd aan met Paulus en nooit met Saul of Saulus. Ik denk dat de meeste van u, als ik het zou vragen, waarom is dat, wat is dan het verschil? Nou, het een was voor zijn bekering en het ander na zijn bekering. Nou, daar heeft het niks mee te maken. Waarmee dan wel? Saul, denk maar aan koning Saul, jongens en meisjes, is echt een Joodse naam. En Paulus is een naam die je ook tegenkomt bij de Grieken en de Romeinen. Paulus wil echt de Grieken een Griek zijn en niet gelijk met zijn naam de indruk wekken, dit is een Jood die bij Grieken of Romeinen komt. Niet dat Paulus zijn afkomst wil verloochenen. In zijn brieven, als het gaat over de Joden, schrijft hij ook wij. Dus hij verloochent het niet. Maar zijn naam, echte Grieken, een Griek, moet gelijk voor hen het gevoel geven, hij is er een van ons. Paulus, een apostel. Die aanduiding is niet zomaar gemeengoed in de Griekse wereld, werd niet in het gewone Grieks niet vaak gebruikt. Maar het woord betekent een gezondene, apostello, is zenden, een gezondene, boodschapper, ambassadeur. Het is iemand die dus gezonden wordt namens de zender om de zender te vertegenwoordigen. En als zodanig is dus zijn boodschap een boodschap van de zender en met gezag bekleed. De eerste die daarover spreekt is de Heer Jezus. Die heeft het erover, de Vader heeft mij gezonden. En dan op een gegeven ogenblik zegt hij, na zijn opstanding in Johannes 20, vers 21, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. In het christelijk woordgebruik wordt de naam apostel vooral gebruikt voor de 12 die Jezus heeft uitgekozen aan het begin van zijn rondwandeling, die hij zelf 3 jaar lang onderwezen en ook getraind heeft. Denk maar aan de storm op zee en dergelijke dingen. En de uitzending van de 70 om te preken, om wonderen te verrichten, het was leren en trainen. Uiteraard in de plaats van Judas, Matthäus verkozen, en hen geeft hij het gezag dat hij heeft. Zo wil God het, dan kun je zeggen, ja, wie zegt dat? Zo wil God het, zo zend ik u lieden. En dat is zozeer waar dat hij zegt, wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, oh man, wat heb ik met jou te maken, die verwerpt mij. Dat is een apostel. En dat hebben we dus te erkennen. Want als wij zeggen, ja, het is een gewone mens, hoe kan die dingen vanuit de hemel weten? Apostel Paulus is in de hemel opgetrokken geweest, dus die weet meer te vertellen. Maar het gezag is in de zending van Jezus Christus. En dat is fundamenteel voor de mannen, we hebben het vanavond ook weer beleden met Nicea en ook met de 12 artikelen, die apostolische kerk. Wat betekent niet dat we iets te maken hebben met apostolisch genootschap, maar het betekent dat de kerk gefundeerd is, gesticht is door het onderwijs van de 12 apostelen. Zij zijn de mannen die van de Heer Jezus de belofte gekregen hebben, de geest van God zal u in al de waarheid leiden. De Heer Jezus heeft gezegd, ik heb jullie nog zoveel te vertellen, maar jullie kunnen dat nu niet verwerken. Maar als ik weg ben, zal ik mijn geest uitstorten en die zal op kruispunten waar cruciale beslissingen genomen moeten worden, u in al de waarheid leiden. Want de apostelen die de heidenwereld werden ingezonden, kwamen dingen tegen die ze vanuit het jodendom nooit wisten. Denk bijvoorbeeld aan de vraag, er is een heidens echtpaar, de vrouw komt tot geloof, de man niet. Wat moet er nou? Mag ze met hem getrouwd zijn? En verdraait ze is nog in verwachting van hem ook. Dat kind van haar, is dat nou een heidenskind? Of is dat nou, hoort dat ook bij Christus? De vraag gaat naar Paulus. En de Heilige Geest leidt Paulus, zodat hij een lijn mag trekken dat duidelijk wordt. Als uw man tevreden is om bij u te wonen, blijf dan rustig bij hem wonen. En uw kind zit daar niet over in. Dat hoort bij het geheiligd geslacht. Anders zou uw man ook onheilig zijn. Maar is hij niet tevreden, zegt hij tegen je. Dat gezeur van die Jezus wil ik in mijn huis niet hebben. Nou, jij eruit of hij eruit. Ga dan rustig weg, zegt de Heer, zegt Paulus. Want, let goed op, dat is mij ook pas later scherp en helder geworden, Want het wordt vaak gezegd, ja, zo eentje mag wel hertrouwen. Nee, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt niet dat die vrouw niet meer aan de man verbonden is. Maar dan gebruikt hij een vorm van het werkwoord douleio, slaaf zijn. Ze is niet gebonden. Dan hoeft ze niet als een slaaf haar man te gehoorzamen en Jezus te verloochenen. Allemaal nieuwe vraagstukken en ze hebben het ondervonden. De geest zal u in al de waarheid leiden. En die 12 apostelen krijgen ook de genadegave om te genezen, demonen uit te werpen, als tekenen dat de boodschap die ze brengen een hemelse goddelijke boodschap is. Dat geldt alleen voor de apostelen. MacArthur in zijn boek Geestelijke Verwarring laat heel duidelijk zien, en je kunt het eigenlijk ook vinden in de handelingen, hoe verder je in de handeling komt naar het einde toe, hoe minder wonderen er gebeuren. Het is alleen voor de apostelen en dan houdt het op. Sommigen proberen het nog wel, maar dan houdt het op. Het is verbonden aan de apostelen. U zult ook tekenen doen en grotere, zegt de Heer Jezus, dan die ik gedaan heb. Dus dat is een apostel. De aanduiding wordt in het algemeen ook nog wel voor Silas en zo gebruikt, maar apostelen in eigenlijke zin, dat zijn alleen die 11, Matthäus erbij, 12 en Paulus. Maar omdat Paulus niet met Jezus gewandeld heeft, niet zelf uit zijn mond de dingen gehoord heeft, de wonderen gezien heeft, moet hij, we hebben het vanmorgen gezien bij de inleiding, de judaïsten zeggen, Paulus trekt een veel te grote broek aan, hij is geen apostel, hij heeft het ook van horen zeggen. En daarom moet Paulus zijn apostelschap verdedigen. En vindt u in de andere brieven na de Thessalonicenzen telkens opnieuw, nadat die gemeente nodig heeft, de introductie. Hier, omdat er achter zijn apostel zijn vraagtekens gezet worden, en ik heb met lezen geroepen weggelaten, want Paulus is hier kort en krachtig, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. Wat hij in Korinthe schrijft, hoofdstuk 15. De laatste van allen is Christus ook aan mij geschreven, verschenen als een ontijdig geborene. Paulus is op een unieke wijze er getuige van dat Christus uit de doden is opgestaan. En door de mond van Ananias, een knecht van de Heer in Damascus, aan hem heeft de Heer geopenbaard dat hij naar Paulus moet gaan. Want, zegt de Heer, hij is voor mij een uitverkoren vat, staat er in de Statenvertaling. In het Grieks het woord, dat betekent een instrument. Het is allerlei keukengerei wat je gebruiken kunt. Een instrument om mijn naam te dragen voor de heidenen. En dan wordt al gezegd dat hij zelfs voor de hoogste machthebbers van de regering gedragen zal worden, die naam. Paulus, een apostel. Niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Het woordje geroepen, wat er schuin tussen gezegd is, dat betekent dus, het staat niet in het Grieks, maar om de zin te laten lopen, dat je weet waarover het gaat, wordt het ertussen gevoegd. Het staat niet in het Grieks, maar het gaat er wel om zijn roeping. En Paulus vermeldt dat hij niet geroepen is door een mens, maar door God zelf. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Dat Paulus dat aan de Galaten moet gaan vertellen. Niet door een mens, want dat is wat de Judaïsten van hem beweren. Paulus is niet een echte apostel. Paulus heeft Jezus niet eens gekend. Hij heeft niet met hem gewandeld. Hij is door een mens, door Barnabas erbij gehaald. En pas later door mensen in Antiochië geroepen om pastoraal werker te zijn. Geroepen door mensen. En als hij gewoon zegt, terwijl toen hij bij jullie was, ik ben een apostel, ik zei het vanmorgen al, dan trekt hij een veel te grote broek aan, want het is niet zo. En dat betekent ook dat hij geen apostolisch gezag heeft. Maar wat hij zegt, dat moet je toetsen aan de leer van de leiding in Jeruzalem. En dat gaat Paulus weer leggen. Niet om op zijn strepen te gaan staan. Maar om dat evangelie dat hij gebracht heeft en door die Judaïsten wordt aangevallen. Mensen uit Judea, Farizeeën die christen geworden zijn. Om tegen die aanval op het evangelie in te gaan. Ik ben niet geroepen door een mens. Niet door Barnabas, niet door de mensen van Antiochië. Maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Paulus dankt zijn roeping aan Jezus Christus. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? En een groot licht uit de hemel omscheen hem, geroepen door Jezus Christus, opgewekt uit de doden. En Jezus had hem niet kunnen verschijnen als hij niet door de Vader was opgewekt uit de doden. En God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. En daar zien we heel dat gebeuren op de weg naar Damascus. Als de Heere hem verschijnt. En dit is geen bekeringsgeschiedenis van Paulus. Het is wel zijn bekering. Maar Paulus wordt bijzonder geroepen omdat hij apostel moet zijn. Sommigen van u, zo opgevoed, je moet eigenlijk iets bijzonders meemaken. En u kegelt, u kunt het toch weten, u kegelt ondersteboven wat de Heer Jezus tegen Thomas gezegd heeft. Zalig Thomas. Die niet gezien hebben. Die niet wat bijzonders hebben meegemaakt. Een bliksem of wat dan ook. Maar die geloofd hebben. Het woord dat hen verkondigd wordt. Maar Paulus wordt op bijzondere wijze geroepen. Omdat hij een bijzonder ambt krijgt. Tot in de rechtszaal van de keizer. Afgezonderd door de Heilige Geest. Door God geroepen. God is zijn centrum. Maar let erop hoe fijntjes Paulus dat doet. Paulus zet zichzelf daarmee niet in het centrum. Paulus begint juist gelijk in de eerste zin met de grote daden van God. Door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft opgewekt. Dat zijn de heilsfeiten. En het pietisme is dat zo en ik kan het wel begrijpen, maar het is zo verkeerd die uitdrukking. U kent hem vast. Al was Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren, niet 1 keer in mijn hart, wat zou het hem baten? Een vrome uitspraak. Maar dwars, waar staat zoiets in de Bijbel? Dwars tegen de Bijbel in. Halleluja, ik verkondig een grote blijdschap dat u heden geboren is. Als dat niet gebeurd was in Bethlehem, als dat heilsfeit niet geschied was, waren we de ellendigste van alle mensen. Opgewekt uit de doden. Als dat niet gebeurd was, waren we de ellendigste van alle mensen. En wat gebeurt er op de Pinksterdag? De mensen die hen horen, die zeggen wij horen hen niet bevindelijk spreken of zo. Ja, ze spreken bevindelijk als getuigen, ze hebben het meegemaakt. Maar de mensen zeggen met verwondering, wij horen hen de grote daden van God verkondigen. Gemeente, het gaat om wat God gedaan heeft. Wat is dat? Dat Jezus Christus is gestorven om onze zonden en door God is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En tegelijk, God die hem opgewekt heeft uit de doden, herinnert heel fijntjes Paulus de gelaten eraan, aan hun doop met Christus begraven. Met Christus opgestaan in nieuwheid van het leven. Merkt op, Paulus begint altijd met de heilsfeiten. Bestudeer alle brieven maar. De verzoenende dood van Christus. En zijn opstanding, dat is nou de enige vastheid. De grond, de inhoud van het evangelie. En waar u ook op moet letten. In één adem. Dat hij Christus en de Vader verbindt. En waar die gekkigheid vandaan gekomen is, weet ik niet. Maar velen van u zijn ook opgevoed onder. God is de toornende God. En daar sta je te bibberen. Ja, wie zou niet vrezen, zo gij in het recht zou treden, gadeslaan onze ongerechtigheden. O God, wie zou dan bestaan? Maar gelukkig, net voordat je veroordeeld wordt, springt Christus tussen beiden als je advocaat en het loopt dan goed af. Waar komt dat vandaan? Zoek het maar op in de Bijbel. Waar komt dat vandaan? Paulus verbindt de Vader en de Zoon. Jezus is een mens. Hij zal laten schrijven in de Galatenbrief in hoofdstuk 4 vers 4. Geworden, geboren uit een vrouw. Maar de mens Jezus is zowel waarachtig en rechtvaardig mens als waarachtig God. Het gaat, Paulus, om de eenheid van de Vader. De relatie tussen de Vader en de Zoon. En dat wordt steeds weer door hem benadrukt. Christus zelf heeft het ook gedaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Niet al zo lief heb ik u gehad. Al zo lief heeft mijn Vader u gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Het is mijn Vaders welbehagen. Als ik, het klinkt wat te profaan. Maar je zou kunnen vertalen. Het is, weet je, waar mijn Vader plezier in heeft. Wat nou het plezier van God is. Om u lieden het koninkrijk te geven. De Vader en de Zoon zijn één in hun welbehagen. Wie zal tot mij naderen, vroeg de Vader. En toen zei de Zoon, ik kom om uw wil te doen. Het is de wil van God dat wij verlost worden. Ze delen in dezelfde natuur. Let op de structuur van de Bijbel. En door deze opgestane Christus en zijn Vader is Paulus geroepen. En de boodschap die Paulus in hun naam brengt, is ook niet zomaar een menselijke boodschap. Nou ja, zo denkt hij erover. O, mijn lieve jongen. Als je voor de troon van God zult staan, zul je verstommen. Want je hebt het getuigenis van Christus niet geloofd. Je hebt het getuigenis van Paulus niet geloofd. Jij hebt gezegd, ze komen eerst maar eens bewijzen. God moet maar eerst maar eens bewijzen dat dat een boodschap uit de hemel is die zij hier op aarde vertellen over boven. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik u lieden. Een apostel, een gevolmachtigde, met gezag bekleed. Wie u hoort, hoort mij. Het is niet zomaar een boodschap. Dit is Gods eigen woord. Dat door geen sterveling, geen dominee, hoeveel vereerd die ook wordt, veranderd mag worden. Ook door ons niet. Paulus' boodschap is normatief voor ons. Ook dat we toch een heilig ontzag hebben. Ook de dominees, om niet zomaar hun eigen verhaaltjes te houden met de tekst als kapstok. Maar de schrift dat die zich ontvouwt, dat ik alleen maar dienaar van het woord ben. Want die boodschap van de apostelen is normatief voor u en voor mij. En dat roept tegelijk die gelaten op om met openheid en ontzag deze brief te lezen als Gods eigen woord. Hier vindt u het apostolisch gezag in de geschriften van de apostelen. Daar is het enige gezag van de kerk te vinden. En mooi om te zeggen, Calvijn zegt bij deze tekst, of MacArthur of Martin Lloyd-Jones. Maar dat is niet normatief. Ook niet van Cooten zegt, dat is niet normatief. Maar als er getoond kan worden, Paulus zegt. Deze schriften zijn Gods woord voor vandaag. En de mens is altijd bezig dat veranderen. Dat was ook het Nieuwe Testament. Daar waren ook mensen, ze schreven bijvoorbeeld het evangelie van Johannes over. En zo was er een, die schreef het over. En toen hij een paar hoofdstukken overgeschreven had, ging hij zijn eigen mening ertussen zetten. En er zijn valse evangeliën gemaakt. Wat een machtig wonder dat de vroege kerk, en dat is gewoon in een natuurlijk proces geleid door de Heilige Geest gekomen. En dat kun je nog wel begrijpen ook. De apostelen gingen sterven en dat maakt het spannend voor de christenen. Straks is er geen eentje van hen meer over. En wie moet dan zeggen hoe het zit? Weet je wat ze toen gingen doen? Toen gingen de gemeente in Korinthe een brief schrijven aan Rome. Hebben jullie ook nog iets van de apostelen? Ja, schreven ze terug. We hebben een hele brief van Paulus. Wil je die voor ons overschrijven? Dan zullen wij onze brieven overschrijven voor jullie. En zo gingen onder de adem van de Geest de gemeente allemaal hun eigen verzameling van de apostolische geschriften verzamelen. Wat een machtig wonder. En wat vals is, heeft geen erkenning gevonden. O, die trouwe zorg van de Heer, je kunt alleen maar verwonderd zijn. Wij hebben geen God met bamboem, een Mohammed of een Hugh Smith met het boek van Mormon die in een grot zit en patsch, dat wordt door een engel helemaal gebracht. Zo, kant en klaar. Nee. Zoals God het gedaan heeft met Christus. Geen toeters en bellen, een loper uit de hemel en de fanfare voorop en in een gouden kinderwagen de Zoon van God naar beneden. Nee. De kracht van de Heilige Geest zal over u komen. En hetgeen uit u geboren zal worden, zal de Zoon van God genoemd worden. Geboren in een stal. Maar de engelen hebben buiten getuigenis gegeven aan de herders. En ze zijn gekomen met haast. En het land was al voorbewerkt met de komst van Johannes de Doper. En zijn gerucht ging uit in het ganse land. God werkt gewoon, ook in de bekering, niet met toeters en bellen. God werkt door de gewone middelen. En tegelijk is het een goddelijk werk als je van dood levend gemaakt wordt. Levend gemaakt met Christus. Nou, hier hebben we de apostolische geschriften. Altijd vragen, waar staat het in de Bijbel? Ook als mensen met andere beweringen komen. Ook als mensen zeggen, staat in de Bijbel. Dominee, is dat in de Bijbel? Bid en werkt. Dan zeg ik altijd onduidelijk, waar staat het dan? Ik ben blij het voor me opzoek, want ik heb het nog nooit gevonden. Er zijn wat dingen, staat in de Bijbel, wat er helemaal niet staat. En staat er soms anders dan dat men citeert. Altijd, geliefden, het woord, het woord, het woord alleen. En niets anders dan het woord. Geen menselijke geschriften, geen uitspraken van concilies. Geen nieuwe gedachten van grote redenaars. Het woord alleen. En Paulus voegt eraan toe. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Nou, ik heb net even gelezen in Thessalonicenzen. Toen hebben we gezien dat Paulus gelijk de groeten doet. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Dan noemt hij altijd wie er bij hem zijn. Hier noemt hij geen namen en al de broeders die bij mij zijn. Paulus geeft alleen aan, er zijn heel veel broeders bij me. Dat is het geval aan het einde van zijn derde zendingsreis. Weet u nog vanmorgen, de Zuid-Galatische theorie, die gemeente in het zuiden, in die vergrote provincie Galatië. De gemeenten van de Galaten, in echt oorspronkelijke Galliërs in het noorden. De derde zendingsreis. Blader maar mee, dan kunt u zien hoeveel namen daar genoemd worden. Handelingen 19. Handelingen 19. Vers 22. En nadat hij twee van hen, die hem dienden, naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf lang in Azië. En dan gaan we naar vers 29. En heel de stad raakte in opschudding, ze stormde eensgezind naar het theater, waarbij ze, heb je weer twee andere, Gaius en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. En dan gaan we naar hoofdstuk 20, vers 4 tot en met 6. En tot in Azië vergezelde hem Sopater uit Berea, en van de Thessalonicenzen Aristarchus en Secundus, en Gaius uit Derbe, en Timotheus en Tychicus en Trophimus uit Azië. Deze waren vooruitgereisd en wachten op ons. In Troas wij echter vertrokken naar de dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi. En kwamen binnen 5 dagen bij hen in Troas aan, waar we 7 dagen verbleven. U ziet een hele rits van medewerkers die bij hem zijn. Dus wat zegt Paulus eigenlijk? En al de broeders die bij me zijn. Het evangelie dat ik verkondig, als jullie dat verwerpen, verwerp je niet zomaar een persoontje Paulus. Je verwerpt allereerst God en de Vader en Christus die mij gezonden hebben, wiens ambassadeur ik ben. Maar je verwerpt ook eigenlijk het getuigenis van al die gemeenten die ik net genoemd heb. De getuigenis van de christelijke kerk. Hij noemt geen haar meer. En hoe komt dat? Omdat Paulus upset is. Dat blijkt uit een heleboel dingen. Ik zal straks nog iets noemen. Maar dit is ook eigenlijk, deze brief heeft Paulus, ik zei, hij heeft last van zijn ogen, heeft hij zelf geschreven. Het liet altijd zijn secretaris schrijven en dan liep hij heen en weer door het vertrek en dan formuleerde hij zorgvuldig. Hier heeft hij gezegd, stuk perkament. En omdat hij slechte ogen had, dat zegt hij ook aan het slot in hoofdstuk 16, met grote letters geschreven, met koeienletters, schrijft hij deze brief. En hij heeft geen tijd om de namen te noemen, hij wil zo snel mogelijk er zijn. Maar eerst nog de groet, dat was de tweede gedachte. Paulus schrijft, zoals we lezen in 2b, aan de gemeenten van Galatië. Dat doet hij ook in een andere brief aan de Thessalonicenzen, aan de gemeente Gods, die te Efese is, vult u het maar in. Hier staat Ecclesia. Dat is een woord dat gebruikten de Grieken. Voor een grote democratische vergadering. Een menigte, vergadering, verzameling, Ecclesia. In de Septuagint, de vertaling, Griekse vertaling van het Oude Testament. U kent wel uit de Statenvertaling, wat telkens terugkomt. Zeg aan de vergadering van Israël. Dan heeft de Septuagint Ecclesia van Israël. De Ecclesia van God. En Paulus gebruikt die aanduiding nu voor de heidense gemeentes die in Jezus' naam samenkomen. En frappant, het Oude Testament, dat is altijd enkelvoud geweest, Ecclesia. En nu gebruikt hij het in het meervoud. Iedere gemeente is een vergadering, een verzameling van de Heere. En dan begint hij in vers 3 met de groet. Genade zij u. En vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Dat is gewoon een groet die we van Paulus gewend zijn. Het is een unieke groet. Een combinatie van wat de gewone Grieken in hun brief zeiden. Als een Griek een brief schrijft, dan gebruikte hij een vorm, enkelvoud of meervoud, afhankelijk aan wie hij schreef, van gairein, verheug u, wees blij. En als een Jood een brief schreef, dan schreef hij shalom, vrede. En Paulus gebruikt ze alle twee. En die Griekse groet verandert hij. Hij gebruikt geen werkwoord gairein, maar het zelfstandig naamwoord gairis. Genade. Charis. En dat heeft bij Paulus een hele speciale klank. Gairein verheugen, charis, dat is datgene wat iemands vreugde oproept en uitmaakt. Dat is de genade en het welbehagen van God. Het is voor Paulus, charis, een van de belangrijkste woorden. Het komt meer dan 100 keer voor, charis. En dat is vooral het woord dat de houding, het wezen van God kenmerkt. God handelt genadig en verlossend in Jezus Christus. En daarom kan die heilige God onze Vader zijn in Jezus Christus. En dat woord laat Paulus als een van de eerste vallen in de Galatenbrief. Want die genade van God loopt een gevaar omdat zij een evangelie dreigen te accepteren dat geen evangelie is. Dat de volheid, dat genade, genade is. Het zal zomaar niet gaan. Een mens moet eerst dit of een mens moet ook nog dat. Dat de genade ontkent. shalom. Vrede. Dat betekent meer dan ons woord vrede. Dat betekent dat er geen oorlog is. Shalom. Houdt dat in wat zorgt voor ons welzijn, voor harmonie, voor voorspoed. En zowel wat betreft het aardse leven als het geestelijke leven. En die vrede is de vrucht van de genade. Die vrede wordt ervaren, mag ervaren worden, waar het evangelie van de genade klinkt en weer klinkt. Die twee woorden samen, dat is de rijkste groet die er is. Wie de Heere erkent als de bron van charis van genade, ontvangt genade en vrede, leven in harmonie met God en de naaste. En van onze Heere Jezus Christus. Heere Jezus Christus. Jezus Christus, kennen we. Paulus voegt eraan toe, Heere. Want door de opstanding heeft de Vader Christus verheerlijkt en aan zijn rechterhand gezet. Hier hebt u Psalm 110. Want zo heeft Christus de titel Heere gekregen. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. En tegelijk in de Septuaginta wordt God Kyrios genoemd, onderstreept Paulus opnieuw. Christus is God. Nou, in zijn andere brieven gaat Paulus dan naar die groet over in een gebed of dankzegging voor de gemeente. Ik dank de Heere voortdurend voor uw standvastigheid, uw volharden. Nou, vul maar de verschillende brieven in. Hier geen woord van dank. Paulus, dat is aangrijpend. Zo is het evangelie cruciaal. Korinthe, er is een heleboel mis. Maar dat dankt hij nog. Maar hier, hij kan niet voor hen danken. Omdat ze op het punt staan over te gaan naar een ander evangelie dat geen evangelie is. En daarom gaat hij maar verder met de Heere. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Hij gaat alleen maar danken voor wat God en Christus gedaan hebben. Dat impliceert een verwijt. Paulus kan niet voor hen danken. Niet voor hun geloof, niet voor hun volharden. Hij moet ze vermanen omdat ze de betekenis van de dood van Jezus Christus dreigen te vergeten. Die onzelfzuchtige zelfovergave van Jezus voor onze zonde. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Die uitdrukking keert steeds weer terug in de brieven van Paulus. En dat zowel als een daad van Christus, als ook een daad van de Vader die zijn Zoon voor ons heeft overgegeven. Ziet u weer geen verschil tussen het willen van de Zoon en het willen van de Vader. O halleluja gemeente, is die theologie van God de strenge rechter en Christus die op het laatste nippertje als advocaat moet tussen, is geen bijbelse. De Vader en de Zoon zijn één en welbehagen om ons te verlossen. De Vader heeft de Zoon gegeven en de Zoon heeft gezegd, zie ik kom om uw wil te doen voor onze zonde. Voor onze zonde, ja. Jesaja 53, dat is die zelfovergave. Hij heeft zich gegeven als offergave. De hoge priester die geen offerdieren gebracht heeft, maar zichzelf gegeven heeft. En hoe worden wij gerechtvaardig niet door ons te laten besnijden en dit laten uiterlijk dat te doen. Maar enkel door te geloven in de betekenis van het kruis van Jezus Christus. De zaligheid, de verlossing wordt niet verdiend door eigen inspanningen van beneden en naar boven. Ik heb weer een traantje in mijn flesje. Hij is nog niet vol, dus de mens zal nog meer moeten. Zo word ik niet verlost. Maar enkel door met die moordenaar wij dan rechtvaardig ons te wenden naar dat mildste kruis. En dwars tegen alles in te geloven. U bent het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Gered door het geloof in Jezus Christus alleen. Als Christus zijn bloed niet gegeven had. Was het eeuwig verloren. Als Christus niet was opgewekt uit de doden. Ijdel was ons geloof. Dan zouden wij nog in onze zonde zijn en eeuwig verloren. Merkt u dat Paulus in de opening zowel melding maakt van de verzoenende dood van Christus als van zijn opstanding. En daar begint hij mee, om gelijk aan de gelaten duidelijk te maken. Daar scharniert het om. Om de heilsdaden van God. Het zijn twee feiten die bij elkaar horen. Jezus wordt opgewekt uit de doden als de gekruisigde Christus. Zijn dood is geen doel in zichzelf. Maar de waarde wordt erkend door God in zijn opwekking uit de doden. Dan mag het gezien worden, God is verzoend. En dan geeft Paulus het doel aan. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Dat Griekse woord voor ontrukken, dat betekent omhoog heffen, eruit trekken. Dat woord wordt door Paulus verder niet gebruikt. Ook in het gewone Grieks wordt het niet vaak gebruikt in de betekenis van redden. Wel in de Septuagint wordt het geregeld gebruikt. Het is de enige keer bij Paulus. Misschien, dat weet ik niet, maar dat was zo'n gedachte bij me, komt het voor in een of ander gezegde van de gelaten dat hij daarom dit woord gebruikt. Stefanus gebruikt het wel in zijn preek voor het Sanhedrin. Om de verlossing van Jozef en de kinderen van Israël uit de grote benauwdheid uitgetrokken uit Egypte. En waar trekt Christus uit? Uit deze tegenwoordige slechte wereld. En nou goed oppassen, want dat behoort ook bij onze kringen. De wereld is buiten. Op de kermis. En degene die nu op het Katerplein zitten, dat is de wereld. Er staat ook geen wereld hier hoor. Er staat het woord aion, eeuw. Dan zou ik mijn eigen vertaling hebben, maar misschien dat voor ons het woord tijdgeest helderder zou zijn. Deze eeuw. Christus haalt de zijne niet weg uit de wereld. We worden niet naar Mars geschoten na onze bekering. Maar je wordt wel uitgerukt uit de tijdgeest, uit de macht van de huidige cultuur. En onze tijd, die onderworpen zijn aan het verderf van de zonde. Dus deze eeuw, dat ziet niet zozeer op, nu van het jaar 2000 tot het jaar 2100, niet op die tijdspannen, maar op de tijdgeest, het tijdelijke systeem. Zoals de Joden altijd zeiden, deze tegenwoordige en de toekomende eeuw, zoals Christus dat ook gebruikt heeft. In die zin, Paulus leert dat de tegenwoordige eeuw gekenmerkt wordt door verderf. door oppervlakkigheid, door dwaasheid en blindheid, door egoïsme. En dat de mens gevangen ligt onder de regering van de zonde en van de dood. En uit Christus dood het geheim van de bevrijding. Door zijn dood heeft hij de macht van de zonde en de dood gebroken. En voor hen die in Christus geloven, die met Christus zijn levend gemaakt, hebt u toch meegemaakt toen de Heer in je leven kwam. Toen persoonlijk werd. Dat je niet buiten je, maar overal. Wat een wereld. Dat je door de armoe ging heen kijken, het verderf. Dat ik daarin geademd heb, dat ik daarin happy was. En dat gebeurt er. Dan wordt de betovering van de slechtheid van deze eeuw verbroken. En de doelstelling en de waarde ervan worden doorzien en weerstaan in het licht van de gekruisigde Christus als de wijsheid van God. Wat een machtig wonder. Dan ben je ontrukt aan de Satan. 2 Korinthe 4 vers 4. Die regeert als de God van deze eeuw. Wat is nou het wonder? En daarom voel je jezelf soms zo dubbel. De gelovigen wordt de genade verleend om al het leven te leven van de eeuw die komt. Daarom zijn we gasten en vreemdelingen. Ons hart ligt daar. Daar zijn we thuis. En nou is het wonder dat het einde van de eeuwen is aangebroken. Of het doel van de eeuw is aangebroken in Jezus Christus. Dan hoor je al bij de toekomende eeuw. En als Christus straks komt op de wolken, wordt heel die aarde deze eeuw geworpen waar die hoort. In de poel die brandt van vuur en zilver. En dan wordt waar wat Paulus schrijft in Efeze 2 vers 7. In de toekomende eeuw zal hij de alles overtreffende rijkdom van zijn genade bewijzen. En dan zal Paulus verder in de brief duidelijk maken dat de onderhouding van de wet behoort tot de eeuw die voorbij is. En dat in Christus nu de belofte van Abraham vervuld is. En daarom vallen alle die zich laten besnijden, die zeggen, ja, maar een mens moet ook dit en een mens moet ook dat. Die vallen terug in de oude, kwade eeuw, waarvan ze bevrijd zijn door Christus. Nou, hier voelt je bij Paulus ook die spanning. De tegenwoordige slechte eeuw is voorbij. En aan de andere kant is de nieuwe eeuw, dus de ene niet voorbij. En aan de andere kant is de nieuwe eeuw in Christus aangebroken en toch niet volkomen. Ja, daarom, ik zei daarom leef je in spanning. Aan de ene kant is het al werkelijkheid. En aan de andere kant zit je nog hier en is het nog niet, alreeds en nog niet. In die spanningen leven we. En dat overeenkomstig de wil van onze God en Vader. De dood van Jezus is geen tragedie geweest. Waaraan we een mooie symbolische betekenis geven. De dood van Jezus is de wil van de Vader. Onderdeel van het plan van God. Overgeleverd. Die hebt gij gedood. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de Joden en de Romeinen. Maar naar de raad en de voorkennis van God. De Vader wilde dat. Alle dingen zijn overeenkomstig de wil van de Vader gebeurd. Dat is boven alle twijfel voor Paulus verheven. En zo demonstreert God in dat kruis zijn heiligheid, maar ook zijn barmhartigheid. Hoeveel God ervoor over heeft om ons niet naar de hel te laten gaan. Zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de zonde, maar in zijn bekering en uw leven. God heeft dit gewild, omdat voor hem groter was onze verlossing. En de zoon heeft gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen, want ik heb hetzelfde verlangen. Goed opletten, die eenheid. Het is dus niet zo dat een liefhebbende Jezus, liefhebbende zoon, ons redt op het laatste nippertje van de toren van de Vader. Integendeel, de gewilligheid van de zoon is antwoord op de wil van de Vader. De Vader heeft ons lief, niet omdat zijn zoon voor ons stierf, maar omdat hij ons lief heeft, liet hij zijn zoon sterven. Proeft u de ruimte? We hebben de drie enige God mee om zalig te worden. De drie enige God. En zo is het geheim van het evangelie niet wat wij doen voor God. Maar wat de Vader en de Zoon en daarbij de Heilige Geest gedaan hebben voor ons. En daarom is alle roem uitgesloten. Alle roem moet zijn voor God. En de gelaten kan Paulus niet prijzen, maar God prijzen in alle eeuwigheid. Hem, vers 5, zei de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dat reddende werk van God leidt Paulus tot lofprijzing. Gods eer, Gods liefde, Gods heerlijkheid hebben zich het meest ontvouwd in het kruis van Golgotha. Zij de heerlijkheid. Dat is voor Paulus de vertaling van het Hebreeuwse kabot. De heerlijkheid van God. Die God toekomt. En dan zegt Paulus letterlijk tot de eeuwen van de eeuwen. De erkenning van zijn heerlijkheid. Halleluja. Als Jezus komt, zal in alle eeuwigheid voortgaan. Amen, zegt hij. En daarmee onderstreept Paulus hartelijk. Het is waar. Weet wat hij nou hoopt? Wat ik ook hoop. Dat die gelaten amen gaan zeggen. En zo heeft hij zijn oog al gericht op de Heer. Op wat God, de Vader en de Zoon gedaan hebben. En gericht op het eeuwige doel van God. En zijn lezers gesteld voor die God, die hem, Paulus, als apostel gezonden heeft. Zeg toch amen. Voelt u die drang? Voelt u die drang om met Paulus mee te zingen? En te zingen amen, amen. Nou, dan krijgt u nu de gelegenheid, amen. 72, 10 en 11 en na het dankgebed vers 6.